We slaan de Bijbel open, helemaal aan het begin, althans bijna helemaal aan het begin, Genesis 3. We lezen voor het gemak van de projectie nog maar even uit de gewone NBV. Ik lees met u de eerste 19 versen. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vrucht van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. Ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God de Heer zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart, je zult je man begeren, hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Tot stof ben je, tot stof keer je terug. Tot zover onze schriftlezing. Ja, zussen en broers in het geloof, deze preek gaat over een ongemakkelijk onderwerp, de zonde. Waar ging de preek over? Over de zonde. Wat zei de dominee erover? Hij was er tegen. Dat was vroeger een soort standaard grapje. Als je ouders checkten of je wel geluisterd had naar de preek, kon je altijd zeggen dat het over de zonde ging. En als ze dan doorvroegen omdat ze geen genoegen namen met dat antwoord, kun je altijd zeggen dat de dominee er tegen was. Kennelijk hebben wij als gereformeerde dominees de reputatie nogal eens over de zonde te spreken en te preken. Dat is waar eenmaal. Dat was ooit misschien zo, maar eerlijk gezegd heb ik de indruk dat we tegenwoordig het ongemakkelijke onderwerp van de zonde juist vaak vermijden. Net iets te vaak, misschien is het hier anders, dan heeft u deze preek niet nodig, kunt u straks met een gerust hart naar huis. Maar ik heb het idee dat net iets te vaak we de indruk wekken dat we allemaal best wel lief zijn. Nou ja, Poetin, die is niet lief. Deze preek gaat toch over dat ongemakkelijke onderwerp, de zonde. In onze eigen kerk hebben we aan het begin van dit kalenderjaar begin gemaakt met een serie waarin we het grote verhaal van de Bijbel vertellen. Want dat vroegen tieners ons. Ja, en als tieners zo'n vraag stellen aan dominees, ik denk dat dominees ook wel eens geen thuis geven. Maar als ze zeggen, zouden jullie eens wat meer kunnen vertellen over het verhaal van de Bijbel. En zodat we het grote verhaal snappen. Nou ja, dan is een kwartje, gooi je in de dominee en gaat aan en stopt niet meer. Goed, dus we begonnen bij de schepping. Ja, daar kun je prachtige mooie dingen over zeggen. Maar dan komen we bij de zonde. Je zou kunnen zeggen, als je bij de zonde terechtkomt in dat grote verhaal van de Bijbel, maar dat is ook het grote verhaal van ons, van de wereld waar we in leven, dan kom je als het ware in hoofdstuk 2. De tweede acte. De tweede scène uit dat grote verhaal. En in die tweede scène, ja, komt de zonde op het toneel. Iemand omschreef het, Cornelis Plantinga, zeg ik maar op zijn Hollands, een Amerikaan is het. Hij zei, ja, de zonde die als een indringer, een beruchte ongenode gast, die niet tot Gods wereld behoort, maar daar op de een of andere manier toch in terecht is gekomen. Genesis 3 vertelt dat verhaal, het verhaal dat we het verhaal van de zondeval noemen. Jaren geleden, het zal niet heel lang zijn na het moment dat ik de zegen kwijt was, in die tijd dat ik nog jong en fris was, kwam er een keer een journalist naar ons. Ik weet dat het lang geleden is, want het was een journalist die van een grote krant in Brabant, wij gingen de Alpha-cursus organiseren. Nou, dat was toen nog zo hip en nieuw, daar kwamen allerlei journalisten op af. Een van die journalisten die vroeg aan mij, wat voor kerk zijn jullie, nemen jullie de Bijbel letterlijk? En gelukkig, denk ik, nam ik even de tijd om na te denken, wat zal ik hierop antwoorden? Want het was natuurlijk heel verleidelijk om op dat moment reclame te maken voor ons als bijbelgetrouwe kerk en te zorgen dat in de krant kwam staan de kerk van Petrosinia, dat kerkje daar in Rijsbergen, die neemt de Bijbel letterlijk van kaft tot kaft. Maar ik beet nog even op mijn tong, dacht nog even na en toen antwoordde ik, nou, wij nemen de Bijbel uiterst serieus, want we geloven dat het woord van God is. En gelukkig zette die dat volgens mij precies zo in de krant. Wanneer we Genesis 3 lezen, dan zou dat ook mijn advies zijn. Of je alles in Genesis 3 letterlijk moet nemen, dat betwijfel ik. Maar dat je alles in Genesis 3 uiterst serieus moet nemen, dat geloof ik van harte. Letterlijk komt het woord zonde in het hele hoofdstuk niet eens voor. Toch geloof ik dat als je Genesis 3 serieus neemt, dat je er niet omheen kan dat het over zonde gaat. Letterlijk komt het woord zondeval, ik zei, dit hoofdstuk vertelt ons over de zondeval, letterlijk komt het woord zondeval in de hele Bijbel niet voor. Toch geloof ik dat als je Genesis 3 serieus neemt, ja, dat je een woord zoals zondeval nodig hebt om te omschrijven wat voor een dramatisch iets zich in de geschiedenis van de mensheid heeft voltrokken. Wat er gebeurt als de mensheid, de zonde omarmt. Letterlijk gaat het in Genesis 3 alleen maar over de slang. Maar als je de Bijbel serieus neemt, dan kun je toch niet anders dan achter die slang Satan herkennen. Die oude slang zoals Openbaring 12 vers 9 daarover spreekt. Als je de Bijbel serieus neemt, dan kun je achter die verzoeking in het paradijs toch niet anders dan dezelfde duivel herkennen die later in de woestijn Jezus verzoekt. Volgens mij betekent Genesis 3 niet per se letterlijk, maar wel uiterst serieus nemen, dat er ruimte is voor gelovigen die tot conclusie zijn gekomen dat God de mens geschapen heeft langs een weg van evolutionaire processen. Ook als dat zou betekenen dat de eerste generatie van de mensheid niet uit één man en één vrouw, maar uit, ja, als ik dat als leek op dit gebied goed, zeg maar, al uit een paar duizend hominiden, mensachtigen, zou bestaan. Ik laat me graag verrassen. Ik zou het een goddelijke grap vinden als alle stellige evolutiebiologen aan de hemelpoort of wanneer ze de nieuwe aarde op mogen komen, daar begroet worden door Adam en Eva. Ik zou het ook een goddelijke grap vinden als alle fanatieke creationisten die geen millimeter toe hebben gegeven, welkom geheten worden door een grote groep hominiden. En vervolgens hopelijk ook gewoon binnen mogen komen. Waar ik vast van overtuigd ben, is dat de allereerste mens de zonde omarmd heeft. Dat de mensheid daarna nooit meer van zonde is geweest. Uitgezonderd Jezus Christus. In die overtuiging word ik helaas van dag tot dag gesterkt. Wat ik geloof op grond van de Bijbel, op grond van het leven, is dat met het binnenlaten van de zonde, de mens zoals het door God bedoeld was, met Bijbelse woorden gezegd, de heerlijkheid en de glorie moeten missen. Dat de mens het leven en het leven hun oorspronkelijke glans verloren zijn. Zoals later in de tijd die door zondigheid, de zondigheid van Israël getypeerd wordt, de naam van Eli's kleinkind uitdrukt, Ikabod. De glorie is weg, de glans is er van af. Zo is het eraan toe, sinds de mens de zonde omarmt en elke keer dat de mens dat weer doet, herkennen we dat. De glans is er vanaf. Misschien dat bluesliefhebbers zouden zingen, the thrill is gone. Het is niet meer zoals het had kunnen zijn. Paulus moet later namens God zeggen, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Het is niet het enige wat je ziet in de wereld. Nou, ook na de zondeval herkennen we in de schepping en dus ook in de mens nog altijd iets van dat hele goede en dat hele mooie dat God in de schepping heeft gelegd. Dat hele mooie dat God deed zeggen, het is goed en toen het af was, het is zeer goed. Net zoals Psalm 8 na de zondeval kan zingen over de mens, u hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen, alles aan zijn voeten gelegd. En tegelijkertijd besef je dat je die woorden eigenlijk alleen maar van harte over Jezus Christus kunt zingen. Hij is dat onvoorwaardelijk, hij is dat zonder reserve. Psalm 8, die zingt ook over vijandschap. En dat is de wereld waarin we leven. De laatste tijd zo mogelijk nog weer meer dan voorheen. Psalm 8 kan zeker ook als het om de zondige mens gaat, de zondige mens waar God naar omziet, zingen. Wat is toch de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. Als we spreken over zonde, over kwetsbaarheid, over kwaad, ja, dan is een van de belangrijke vragen, zijn wij toeschouwer? Zoals we, denk ik, in veel opzichten toeschouwer zijn van het kwaad dat zich in Oekraïne voltrekt. We kunnen misschien iets doen, maar verder ben je een haast machteloze toeschouwer. Zijn wij vooral slachtoffer? Zoals het Oekraïense volk dat is, zoals, ik weet niet, wij hebben een zusterkerk in de Oekraïne, dus wij zeggen dan zoals onze zusters en broeders, maar dat zijn ook uw zusters en broeders, want we zijn familie. Of is onze betrokkenheid bij de zonde, het kwetsen en het kwaad groter dan dat? Genesis 3 laat volgens mij zien dat de mens een sleutelrol vervult in het drama van de zonde. Anders gezegd, we zijn vaak, naar mijn bescheiden mening, eerder geneigd om ons te vereenzelvigen met de good guy dan met de bad guy. We zijn vaak eerder geneigd om ons te identificeren met het slachtoffer dan met de dader. Zou de Bijbel het verhaal van Adam en Eva overslaan en beginnen bij Kaïn en Abel? Zouden we dan misschien in de illusie leven dat we allemaal Abels zijn en dat er helaas ook van die rottige Kaïns rondlopen? Dat er twee soorten mensen zijn en als ze nou maar allemaal net zoals wij Abels waren, dan kwam het wel goed, maar helaas heb je ook van die Kaïns. De Bijbel begint niet bij Kaïn en Abel. De Bijbel vertelt ons eerst over Adam en Eva en hun zondeval. En in dat verhaal is er eigenlijk geen ontsnappen. Of je nou met Adam identificeert of met Eva. Ze zondigen allebei samen. En ergens hebben we die confronterende boodschap nodig van het verhaal van wie wij zijn. Als een spiegel waarin je niet kunt kijken zonder ook de zonde en je eigen zondigheid te onderkennen. Als het gaat om die zonde, ja, dan zijn er een heleboel lessen te trekken, meer lessen dan in één preek passen. Maar daarom vandaag niet meer dan een klein begin. Maar laat ik in ieder geval dit zeggen. Wie het verhaal serieus neemt, ook hoe het geschreven is, die ontdekt dat door de wijze waarop dat verhaal verteld wordt, als het ware benadrukt wordt, welke rol het spreken in het verhaal van de zondeval heeft. Want je zou kunnen zeggen, het verhaal valt uiteen in 7 korte scènes. 2 keer 7 keer wordt er gesproken. 7 keer spreekt God. En het spreken van de slang, van Eva en van Adam bij elkaar opgeteld is ook 7 keer. Nou, dan wil ik niet als een getallengoochelaar door de Bijbel gaan en overal getallen aanwijzen, maar als er telkens het getal 7 voorkomt, dan is dat voor wat minder dichterlijke mensen als mij een soort signaal. Oké, techneuten, ook opletten. Mensen die meer alfa dan beta zijn, of meer beta dan alfa, hoe noem je dat? Opletten, dit is ook voor jou belangrijk. Voor mijzelf trek ik daar in ieder geval deze les uit. Dat het een verschil van dag en nacht betekent bij welke spreker je je oor te luisteren legt. Laat je je leiden door het woord van God of laat je je leiden door wat anderen daar tegenin brengen. Je zou ook kunnen zeggen dat de mens al babbelend tot zonde komt. Misschien zou je ook dit kunnen zeggen, de vragen die de slang stelt. Sommige mensen hebben daarop geweest, die hebben haast iets filosofisch. Net zoals die vraag van Pilatus later iets filosofisch heeft. Wat is waarheid? Het kan een hele mooie filosofische vraag zijn en ondertussen kun je de waarheid vervolgens kruisigen. De vragen die de slang stelt, Dietrich Bonhoeffer noemt ze vroom. En ik dacht, ja, verander het verhaal. Maak er een verhaal van, een Nederlands gereformeerde Bijbelkring, een van de mooiste Bijbelkringen van de kerk. En een van de hele serieuze broeders of zusters vraagt, zou God dat echt gezegd hebben? En het zou het begin van een Bijbelkringavond kunnen zijn. En dat maakt misschien tegelijkertijd duidelijk hoe subtiel het kan zijn, hoe het erop aan kan komen. De Bijbel zelf benadrukt het leugenachtige karakter van de duivel. Besef dat die leugen onze gesprekken kan binnensluipen via gebabbel, gechat met een woord van nu. Via schijnbaar wijsgerig filosofische vragen, via schijnbaar vrome vragen of vrome praat. Dat is één ding waar ik de vinger bij wil leggen. Een ander belangrijk ding als we het over de zonde hebben is om dit verhaal eens naast de 10 geboden te leggen. Als je dat doet, dan valt mij in ieder geval op dat die zonde als het ware van de voorkant en de achterkant van de 10 geboden begint af te knabbelen. De zonde begint aan de ene kant met het afbrokkelend geloof en vertrouwen in God. En gaat verder met het vormen van een leugenachtig beeld van God. En aan de andere kant begint de zonde met begeerte. Begeerte naar een vrucht, maar misschien nog wel meer begeerte naar iets goeds waarvan de duivel je wil wijsmaken dat God jou dat goede niet gunt. Het is niet toevallig dat in de loop van de geschiedenis de zonde vaak op twee manieren gekarakteriseerd is. Namelijk als een vorm van hoogmoed jegens God, als de kern van de zonde en tegelijkertijd ook vaak als valse begeerte, begeerte die fout is. Ik bedacht me dat als we praten over begeerte, dat de Nederlandse samenleving, dat het niet moeilijk is om te zien hoe die vol van begeerte is, een consumptiemaatschappij als de onze. Hoogmoed is misschien wat moeilijker, dat verstoppen wij als Nederlanders. Ik krijg wel eens het idee dat we als Nederlanders onszelf niet omhoog werken, want Nederlanders willen gewoon blijven, maar we dulden ook niet iemand boven ons, dus als iemand wat minder gewoon is dan wij, dan zetten we hem eerst terug op zijn plaats en dan heel subtiel kan hij een klein stukje naar beneden opschuiven. Zoals de leus in de Franse Revolutie zei, ni maître ni dieu. Wij dulden geen meester boven ons, maar ook geen God. Dat is als je het verhaal naast de 10 geboden legt. Je zou het ook naast het grote liefdegebod kunnen leggen. Kijk je naar de schade die de zonde aanricht, dan herken je ergens de aard van de zonde. Zoals gezegd, leg je de zonde niet naast de 10 geboden, maar naast het grote liefdegebod. Wat voor schade zie je dan? Je ziet hoe de schade van de zonde vervreemding is. Vervreemding, afstand in relaties die voor liefde bedoeld waren. Zonde vervreemdt ons van onze medemens. Je ziet het in Adam die Eva beschuldigt. Zonde vervreemdt ons van onszelf. Je zou kunnen zeggen misschien ook daarom die schaamte die ontstaat voor wie je bent als je naakt bent. Het vijgenblad. Zonde vervreemdt je van je omgeving. Van de wereld waar we voor geschapen zijn. Je ziet het in het paradijs dat tussen de vingers van Adam en Eva door wegglipt, om het zomaar eens te zeggen. De vloek die rust op de aarde. Zonde vervreemdt ons boven alles van God. Waar de mens zich voor elkaar nog achter een vijgenblad verschuilt, hebben ze voor God hele bossages nodig. Het duidt iets aan van de vervreemding die ontstaat wanneer zonde het leven binnenkomt. Goed, tijd om af te ronden. Jullie denken, dominee van de Veluwe, het zal daar wel gewoon zijn altijd over de zonde en heel lang daarover te spreken. Geloof me, het is tegen mijn gewoonte dat ik zoveel tijd heb genomen om de zonde te benoemen. Meer tijd om de zonde te benoemen dan om de genade te verkondigen. Ik doe dat in de hoop dat die genade zozeer bij jullie bekend is, dat jullie als vanzelf daarop teruggeworpen worden wanneer je met je eigen zondigheid geconfronteerd wordt. En tegelijkertijd dat die genade aan diepte en aan betekenis en aan waarde wint als je weer weet waarvoor die bedoeld was. Wat heb je aan een medicijn als je niet ziek bent? In de afgelopen weken heb ik het slechte nieuws over de Russische oorlog tegen de Oekraïne op de voet gevolgd. Wat rare gewoonte. Misschien dat een heleboel van jullie diezelfde rare gewoonte hebben. Een van de dingen die ik bedacht. Die oorlog die vervult me met afkeer van oorlog en strijd. Een soort vernieuwde afkeer. Oeh, wat is oorlog toch afschuwelijk. Oeh, wat doen mensen elkaar toch aan. En tegelijkertijd heb ik me heel vaak afgevraagd voor mezelf, maar ook voor de mensen in mijn omgeving. Zouden mensen hier ondertussen met hun conflicten doorgaan? Alsof er niks te leren is van de Oekraïne. Zouden de mensen met hun kleine ruzies, hun kleine vuiligheden en venijnigheden doorgaan? Ruzies niet bijleggen, Terwijl ze vinden dat Poetin eigenlijk al voor morgen, maar anders toch morgen op die 9e mei die iedereen noemt, de oorlog moet stoppen. Zouden wij doorgaan? Gaat u door? Heeft u uw ruzies bijgelegd? Voedt u een conflict of sust u het? Nogmaals, vandaag bij hoge uitzondering voor mij doen veel tijd genomen om het slechte nieuws van de zonde te brengen. Het is mijn gebed dat jullie, die vertrouwd zijn met het goede nieuws van verzoening en heling, van wat verbroken is, des te meer willen leven vanuit verzoening, willen streven naar heling van al die relaties waar de zonde vervreemding bracht. Om Jezus wil. Amen. Zullen we met elkaar zingen Psalmen voor nu 130.